Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanavond gaat dominee Van Dam uit IJsselmuiden bij ons voor. Dominee Van der Zwan is met vakantie tot 17 augustus. Voor zaken van pastorale aard kunt u in deze periode contact opnemen met uw wijkoudeling of met de scriba. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 282, de verzen 1, 2 en 3. Vers 1 begint met: het woord van God brengt goede vruchten voort. Om in vers 2 te vervolgen: beproef mijn hart dat voor u open ligt. En vers 3 begint met: de stem van liefde die in stilte spreekt. Na het zingen van de verzen 1, 2 en 3 van lied 282 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanavond willen we met elkaar stilstaan bij wijsheid in de Bijbel, wijsheid van Salomo, vanuit het boek Koningen. En we mogen die wijsheid zelf ook van de Heere God verwachten. We willen hem ook prijzen aan het begin van deze dienst. Dat betekent zeggen hoe goed hij is, hoe trouw hij is. Dat doen we met het lied uit Weerklank, 450. Laat ons de Heer lof zingen. Juich al wie bij hem hoort. Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Dat is vers 1. We zingen ook vers 3, een vergelijking bij die trouw van God. Zou een vrouw ooit het kind vergeten dat ze droeg? Nou, zo mag je vertrouwen dat de Heere God je ook niet verlaat, je niet zal begeven, je niet in de steek laat. Daarom lof zij de Heere. Vers 5. We zingen 1, 3 en 5 van Psalm 450, van lied 450 uit Weerklank. Laten we nu in verbondenheid met elkaar en met de kerk van Christus, wereldwijd en van alle tijden, het geloof belijden met die oude woorden die we met zoveel christenen in de wereld dus ook delen. De geloofsbelijdenis van de 12 artikelen. Ik zal dat lezen, u mag het meezeggen en jij in jouw hart in de stilte. En dan zingen we als instemming daarmee uit Psalm 111, de versen 5 en 6. Een psalm over Gods trouw en ook over wijsheid die we bij hem mogen ontvangen. Psalm 111, vers 5 en 6. We belijden ons geloof als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen de Bijbel gaan openen, daaruit gaan lezen, zullen we eerst bidden om de hulp van Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Grote en almachtige God, onze Vader in de hemel. Wij prijzen en danken U, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor Uw goedheid en Uw trouw, Uw wijsheid, Uw genade. Wat bent U goed dat U voor ons zorgt, dat U onze Schepper bent, dat U ons ziet en kent. Wat bent U trouw, dat U het nooit opgeeft, dat wat U zegt, dat we daar echt van op aan kunnen, dat U doet wat U belooft, ook voor ons, ook voor mensen die zelf toch ook aan alle kanten tekortschieten. Wat bent U wijs, hoe U deze wereld hebt gemaakt, hoe U een plan hebt naar Uw toekomst toe, hoe U Uw woord geeft om het goede leven te leven, ook hier op aarde. Ook al ziet niet iedereen dat. Ik dank U voor Uw wijsheid, Uw genade. Genade dat, dat U niet zo met ons omgaat van voor wat hoort wat. Dat U ons niet vastpint op onze geschiedenis en op wat er fout is gegaan. Maar dat U een God bent van vergeving, van een nieuw begin. En elke zondag als we in de kerk komen, dan mogen we dat ook belijden, mag dat ook door ons heen gaan, ons verkondigd worden. Dat het door Uw genade ook helemaal goed mag zijn voor een ieder die gelooft. En dat we zo weer een nieuwe week ingaan. Heere, dank U wel voor de zondag als het begin van de week. Om daar het contact met U te mogen zoeken. En zegen ons zo ook deze avond. Als we hier in de kerk bij elkaar zijn, hier midden in IJsselstein, dan bidden we dat deze kerk en deze dienst vol mag zijn van U. Dat we op U gericht mogen zijn. Dat we Uw stem daarin horen. Dat we aan denken worden gezet. Richting ontvangen voor ons leven. Dieper U leren kennen. Heer, U weet wat we nodig hebben. Werkt U door Uw Heilige Geest. Met die woorden uit de Bijbel. Dat het ook iets met ons doet. Dat het ons ook niet koud laat. Niet onbewogen. En dat het zo het begin mag zijn van een week. Waarin we ook met U mogen leven. Wij bidden voor mensen die zoekend zijn in het geloof of er op dit moment heel erg mee worstelen, door welke redenen dan ook. Geeft U ook antwoorden op vragen, licht op ons pad. Wees met hen die hier in de kerk zitten met toch wel best wel zorgen of over gezondheid of over andere dingen. Misschien wel familieleden of dingen die in de wereld gebeuren. Heer, U kent ons, U weet wat er leeft in ons hart. We brengen die dingen ook bij U. En we bidden, ziet U naar ons om en komt U zo naar ons toe. In deze eredienst. Helpt U de ambtsdragers, de kosten, de organist. Alle die een taak hebben. Geef ons een goede en gezegende dienst. Niet om iets in ons, maar door Hem. De Heere Jezus Christus, Uw Zoon. Die een volkomen verzoening is. Voor al onze zonden. In Zijn naam bidden wij. Amen. We gaan vanavond lezen uit 1 Koningen 3. In 1 Koningen 3. Daar lezen we over de nog jonge koning Salomo. We beginnen de schriftlezing in vers 5. We lezen dan wel helemaal door tot het einde van het hoofdstuk. Want dat is ook wel op een bepaalde manier één geheel. Dat zullen we straks ook in de preek merken. 1 Koningen 3 vanaf vers 5. En we lezen daar het woord van God als volgt. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. En God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen. Zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid, in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere, mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er voor u niet geweest is en uws gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uws gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Toen kwamen er twee vrouwen, hoeren, bij de koning. Ze gingen voor hem staan. De ene vrouw zei: och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis. Ik heb bij haar in huis een kind gebaard. Het gebeurde op de derde dag nadat ik gebaard had, dat deze vrouw ook een kind baarde. Nu waren wij samen, geen vreemde was er bij ons in huis, alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw 's nachts gestorven, omdat ze op hem gelegen had. En zij is midden in de nacht opgestaan en heeft mijn zoon bij mij weggenomen, terwijl de dienares sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd, en haar dode zoon legde zij in mijn schoot. Toen ik 's morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood. Diezelfde morgen echter bekeek ik hem goed en zie, het was mijn zoon niet die ik gebaard had. Toen zei de andere vrouw: niet waar, de levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. De eerste zei daarentegen: niet waar, de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Zo spraken zij ten overstaan van de koning. Toen zei de koning: deze zegt: dit is mijn zoon, de levende, en uw zoon is de dode. En die zegt: niet waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende. Vervolgens zei de koning: breng mij een zwaard. En ze brachten een zwaard bij de koning. En de koning zei: snijd dat levende kind in tweeën en geef de helft aan de een en de helft aan de ander. Maar de vrouw van wie de levende zoon was, want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon, zei tegen de koning: och, mijn heer, geef haar het levende kind en dood het in geen geval. Maar de ander zei: het zal niet voor mij en ook niet voor u zijn, snijd het doormidden. Toen antwoordde de koning en zei: geef haar het levende kind en dood het in geen geval, zij is zijn moeder. En heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had, en men had ontzag voor de koning, want ze zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. Tot zover de schriftlezing. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte zullen we straks nadenken over Bijbelse wijsheid. We bereiden ons voor op de verkondiging door uit Psalm 119 te gaan zingen. Uit de oude berijming, Psalm 119, vers 9 en vers 16. 9 en 16 van Psalm 119. gemeente van Christus. Is het jou ook wel eens overkomen dat je even echt op het verkeerde been werd gezet? Er gebeurde iets en je dacht, dit is het, zo zit het. Maar gaandeweg of opeens door een andere gebeurtenis of inzicht kwam je erachter, nee, dat is toch niet waar. Het is anders. Ja, dat ging bij koning Salomo bijna mis. Als die twee vrouwen in die rechtszaak voor hem staan, ik vertel er straks nog wat meer over, maar het blijkt dat Salomo een wijze koning is. En we gaan vanavond ons wat meer in die wijsheid van Salomo verdiepen. Wijsheid die ook betekent, je laat je niet voor de gek houden. En dat is belangrijker dan je misschien denkt, ook in de tijd waarin wij leven, waar natuurlijk heel veel informatie beschikbaar is. Als je iets wil weten, dan zoek je het even snel op Google of ChatGPT geeft een antwoord, maar nou ja, dat zeggen de hoge heren van die bedrijven ook wel. Ja, je bent toch wel zelf verantwoordelijk, ja, of het klopt. Daar staan wij niet voor in. En dan zie je ook nog in de samenleving een andere tendens, dat mensen steeds minder overtuigd worden door informatie en door feiten, maar eigenlijk wat meer door hun eigen bubbel, door de groep waar ze zich toe rekenen. En dan kan het zelfs zijn dat een groep zegt, wij hebben alternatieve feiten. Of er is zo'n stortvloed aan informatie, dat je de hoofdlijn er niet meer uit kunt halen. En dat werkt in de samenleving ook verwarring in de hand en polarisatie. Dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Als christen in deze tijd, kun je gerust zeggen, heb je dus ook heel veel wijsheid nodig. Zoals Salomo, koning geworden in Israël, dat ook had in zijn situatie. Echte wijsheid, dat maakt heel veel verschil tussen recht en krom. Ten diepste tussen leven en dood. En dat heeft het volk Israël ook moeten leren. Ook door schade en schande. Dat vertel ik ook even als achtergrond bij dat boek Koningen. Hè? Want dat is eigenlijk een lijn van al die koningen van Israël. Dus dat betekent, dat boek Koningen is geschreven in de tijd van de ballingschap. En toen was dat dus eigenlijk een terugblik in de geschiedenis. Langs al die koningen die er waren geweest. Met alle hoogte en dieptepunten die daarbij hoorden. Een terugblik ook om van te leren. Waarom ging het nou soms zo goed en soms zo slecht? Ja, dat kan wel helpen om dat boek Koningen goed te lezen. Als je dat beseft. Dat dus eigenlijk pas wat later is geschreven. Ja, dat kan ook niet anders, want het gaat door tot en met de laatste koning. 1 Koningen, 2 Koningen. En dan begrijpt u misschien ook wel dat het ook wel iets pijnlijks gehad kan hebben. Voor Israël in ballingschap. Om met deze geschiedenissen bezig te zijn. En te horen over zo'n tijd waarin het eigenlijk best goed ging. Of zelfs heel goed. Waarin er een eigen land was en veiligheid en vrede en een prachtige tempel werd gebouwd. Terwijl dus mogelijk de mensen die dit voor het eerst gelezen hebben, die waren weggevoerd, die wisten dat Jeruzalem in puin lag. En die stelden zich ook de vraag van hoe heeft dat nou allemaal zo kunnen gaan? En het boek Koningen geeft daar ook wel tussen de regels door een antwoord op. Het is meer dan alleen maar de geschiedenis. Het is ook de geschiedenis waarin je iets kunt ontdekken. En wat was nou het geheim van die geweldige tijd van koning Salomo? Ja, daar zitten meerdere kanten natuurlijk aan. Het boek Koningen let er in de eerste plaats altijd op. Gaat een koning in de weg van David? Dat wil zeggen, is het een koning die de Heere dient? Nou, dat is in hoofdstuk 3 eigenlijk ook al wel aan de orde gekomen. Dat stukje dat hebben we nu overgeslagen, maar er staat in vers 3 dat Salomo de Heere lief had en wandelde overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Dus je zou kunnen zeggen, dat ziet er goed uit. Maar er is nog iets anders in die tijd van koning Salomo, wat nou heel bijzonder was. En wat zoveel zegen heeft gebracht. En dat is de wijsheid. Wijsheid die Salomo van God ontving. Nou, denk eens ook maar eens met me mee vanavond, of je nou wat ouder bent of nog jong. Ja, wanneer gaat het nou goed met je? Wanneer zit je nou op het goede spoor? En zegt de wereld om ons heen, als je gezond bent, succesvol, als je goed uitziet, veel vrienden hebt, als je kunt doen waar je zin in hebt. Maar de Bijbel vertelt ons, als je rekent met God en als je wijsheid voor je leven van God ontvangt. En hoe is dat bij u, bij jou? We gaan er wat verder naar op zoek. Ik heb 5 dingen gevonden in dit Bijbelgedeelte die met die wijsheid van de Bijbel te maken hebben. 5 aspecten daar eigenlijk van. En die zijn onderling ook alweer wat met elkaar verbonden. Maar die ga ik zo in die. Het gaat dus eigenlijk in 5 stappen gaan we daar dieper op in. En het eerste aspect van wijsheid, dat is heel opvallend. Dat kunt u ook denk ik best meteen ook onthouden. Het eerste aspect van Bijbelse wijsheid, dat is het besef dat je zelf die wijsheid niet in pacht hebt. Dat je zelf een gebrek hebt aan wijsheid. Dat is de eerste. Beetje vreemd misschien. Wanneer ben je wijs? De Bijbel zegt als je weet dat je jezelf helemaal niet zo wijs bent. En dat horen wij Salomo ook belijden voor God. Als God in die droom als Salomo vraagt wat hij wil hebben, dan geeft Salomo als antwoord een antwoord en dan zegt hij in vers 7 ook zoiets van: ik ben maar een simpele jonge man, ik weet niet in of uit te gaan. Dat is een heel belangrijk inzicht. Weten dat je heel veel moet leren. Dat kun je ook in het Nieuwe Testament terugvinden als je denkt aan de Heer Jezus en zijn discipelen. Een discipel is ook een leerling. Hoe kon je nou bij de Heer Jezus horen als een leerling? Dus niet als iemand die al afgestudeerd was en die alles al kon vertellen. Nee, als een leerling. Volg mij, zei de Heer Jezus. En dan zal ik je een visser van mensen maken. Dan zal ik je alle dingen leren. Geloven, dat is op een bepaalde manier ook een levenslang leren. De wijsheid is bij God. Als je in de Bijbel teruggaat naar het allereerste begin, dan lees je dat juist de mensen in zonde gevallen zijn in het paradijs, omdat ze net zo wijs wilden zijn als God. Maar het gevolg was juist dat hun verstand verder verduisterd werd. Van God uitgezien zou je wel kunnen zeggen, de mensen zijn eigenlijk dwaas. Dwaas omdat ze niet rekenen met hem. Een echte wijsheid, dat is in de Bijbel dus een gave, dat is genade. Dat komt van buiten ons. Dat ontvangen we. Nou, dat is dus eigenlijk het eerste vanavond om te weten, als het gaat over wijsheid, als je wijs wilt worden in Bijbels licht, dan hoort dit er ook bij. Die belijdenis aan God, net als Salomo: Heere God, ik heb in mezelf wijsheid tekort. Het is eerder een valkuil, denk ik, in de Bijbel. Als je gaat denken dat je het allemaal wel zo'n beetje weet. Het tweede, sluit daarbij aan. Wijsheid als ontvankelijkheid. Salomo die vraagt om wijsheid. Dan kijken we even heel precies ook hoe hij dat verwoordt. Het staat in vers 9. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Als je dat heel letterlijk vanuit Hebreeuws vertaalt, zou je ook kunnen zeggen, een horend, een luisterend hart. Een hart met oren. Echte wijsheid, dat is dus een zaak van je hart. Waarvan je diepste gedachte, je diepste overtuiging, want dat wordt in de Bijbel bedoeld met je hart. En dat betekent, daar in de kern van wie jij bent. Ja, moet een bepaalde openheid zijn, een ontvankelijkheid. Om te luisteren, om te horen, om te leren. Het is geen teken van Bijbelse wijsheid om altijd meteen je mening klaar te hebben. En altijd te reageren volgens je vaste patronen. Of op je eerste gevoel af te gaan. Bijbelse wijsheid betekent dat je altijd open staat voor nieuwe en diepere inzichten. Een hart met oren. Oren in de eerste plaats voor het woord van God. Waarin je ook nieuwe dingen kunt ontdekken of in een nieuwe situatie weer opnieuw dingen mag ontdekken. Dan denk ik niet zozeer aan losse bijbelteksten. Soms misschien ook. Maar vooral ook door trouw de Bijbel te lezen. Daarmee bezig te zijn dag in dag uit. En zo bepaalde lijnen te ontdekken die de Heere God je leert. Dingen die je gaan opvallen. Of meer gaan opvallen. Of misschien als je ouder wordt. En je leest weer de Bijbel door. Dat je zegt, en nu valt me dit dan weer meer op. Een hart met oren. Om te luisteren naar het woord van God. En aan de andere kant ook oren om te luisteren naar wat gebeurt er nou in mijn leven en om me heen. En Salomo die heeft dat bijzonder nodig voor rechtszaken. Dat moet natuurlijk wel wat geweest zijn, hè, als je dat zo voorstelt. Dat hij net koning is geworden, komt hij terug in Jeruzalem na die bijzondere droom. En dan dankt hij God en hij houdt een maaltijd met zijn dienaren. En dan, nou, dan begint zijn werk ook. Hè? Dus dan zit hij daar in zijn paleis. En dan de eerste rechtszaak. En er staan er twee vrouwen voor hem met één kind. Eén levend kind. En dan zeggen ze allebei, deze is van mij. Ja, wat zou jij zeggen? Als zo'n vrouw dan zo'n verhaal vertelt. Hè? Dat ze in hetzelfde huis wonen. Kind van de ander is 's nachts gestorven en toen heeft ze dat gauw omgewisseld. Dat is toch verschrikkelijk om dat te horen. Dat haar kind dus gestolen is door die huisgenoot en dat hij dat gestorven kind daarvoor in de plek heeft gelegd. En dan denk je misschien ook wel dat die vrouw die dat zo komt vertellen, wat verschrikkelijk. Ze is bedrogen, dat kind is gestolen, geef het weer terug. Dat is toch het eerste wat dan misschien in je opkomt. Maar is dat een goede oplossing? En Salomo heeft een hart met oren. Hij luistert langer en dieper. Een Bijbelse wijsheid is dus dat je ervoor open staat dat het misschien toch ook nog net anders is. Dat je luistert naar de stem van God, maar ook naar wat er gebeurt. Dat je niet meteen op je eerste gevoel afgaat. Of het beslist zoals je altijd doet. Het is meer dan dat je een stapel boeken hebt gelezen, want ja, die kon dus Salomo hier ook niet helpen. Rechtspraak in de Bijbel, dat werkte toch vooral met getuigen. Ja, en die waren er niet. Het woord van de een tegen het woord van de ander. Er is wijsheid nodig. En dat is een houding van ontvankelijkheid. Dat is het tweede. Je kunt dat ook kwijtraken. Uiteindelijk heeft Salomo niet tot aan het einde van zijn leven telkens van die wijze keuzes gemaakt. Maar dit is hier wel een belangrijk punt. Wijsheid, het besef als eerste dus dat je die wijsheid in jezelf niet hebt. En als tweede een houding van ontvankelijkheid. Wat zegt God en wat gebeurt er nou in mijn leven? Wat speelt er nou echt? En dan de derde. Ja, echte wijsheid is iets wat God geeft. En dat klinkt misschien heel vanzelfsprekend en toch is dat heel belangrijk om dat eens te zeggen en om daar eens een goede dikke streep onder te zetten. We merken dat in de Bijbel in vers 11 en 12 dat God inderdaad die wijsheid toezegt aan Salomo. Maar zo wordt het ook erkend in vers 28. Dat de mensen ontzag hebben voor de koning, want ze zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. Dus bij echte Bijbelse wijsheid gaat aan de ene kant over hoe denk je over jezelf. Besef je dat je die wijsheid inderdaad nodig hebt? Ja, heb je zo'n houding ook om te leren van God? Maar het gaat ook over hoe denk je over God? Weet je en geloof je dat Hij die wijsheid kan geven? Ik citeer nu iets uit Jacobus 1. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Geloof in God en het leven met God. Dat is toch een voorwaarde in de Bijbel om die wijsheid te krijgen. En zoals Salomo ook al de Heere lief heeft, in de weg waar zijn vader David gaat, weet van Gods goedheid en trouw. Weet jij dat ook? Weet u dat ook? Dat je inderdaad een vader in de hemel hebt die je mag vragen om wijsheid en die dat je wil geven. Dat je als christen niet op je eigen capaciteiten hoeft te vertrouwen, maar dat wijsheid een gave van God is. Komt ook terug in het Nieuwe Testament, hè, dat in 1 Korinthe 12, als Paulus noemt, ook hoe de Heilige Geest allerlei gaven ook in de gemeente geeft, dan noemt hij ook een woord van wijsheid als gave. De Heilige Geest deelt dat ook in de gemeente uit, zodat er mensen zijn die daar weer van uit mogen delen. En wijsheid komt soms ook via broeders en zusters in de gemeente naar je toe, die wijsheid van God hebben ontvangen. En daar mag je ook weer van uitdelen in de catechisatie of als ouderling. Menselijke woorden die, zeg maar eigen wijsheid van mensen, die kunnen mensen ook best kwetsen en pijn doen. Ook als ze in de kerk worden gesproken. Ook in het pastoraat heb je wijsheid van God nodig. En Salomo heeft dat ook voor zijn werk. Om een uitspraak te doen als rechter. Gelooft u dat God die wijsheid geeft? Daar bemoedigt de Bijbel ons in. Hij doet dat. Vraag het aan hem. Het vierde aspect van die wijsheid. Echte Bijbelse wijsheid. Dat is geen doel op zichzelf. En het is er ook niet om er zelf beter van te worden. Maar het is gericht op de ander. En zo vraagt Salomo er ook om, dat staat in vers 9. Hij vraagt die wijsheid met het oog op het volk. Allemaal dingen die voordelig zouden zijn voor hemzelf, die vraagt hij niet. Maar om iets wat hij nodig heeft met het oog op het volk. Het is natuurlijk heel treffend dat dan die casus, die eerste rechtszaak daarop volgt in hoofdstuk 3. Want wie plukken nou de vruchten van de wijsheid die Salomo van God ontvangt? Wie heeft daar nou wat aan? Ja, een babytje. Een babytje. Kind van een prostituee. Dat was in Israël ook een verboden beroep. Dat waren toen ook mensen aan de onderkant van de samenleving. En er is ook vandaag, zijn er maar weinig landen in de wereld waar dit soort mensen eerlijk worden behandeld. En er zijn heel wat prostituees die een heel moeilijk leven hebben, die geheel of gedeeltelijk worden gedwongen om dat werk te doen. Dat is ook al een reden om tegen elkaar te zeggen van vergaap je daar nou niet aan. En denk daar maar eens goed over na. Ook meisjes die je op internet zomaar kunt opzoeken. Dat er vaak een bak ellende achter zit. Tot en met hun leven in slavernij aan toe. Het is natuurlijk hier ook een enorme tragiek hè, in 1 Korinthe 3. Dat er twee vrouwen zijn zonder man die voor hen zorgt. Twee kinderen die op de wereld zijn gezet. Wat voor toekomst hebben die kinderen? En één kind is ongelukkig om het leven gekomen in de nacht. En nu is het getouwtrek ontstaan over die ander. De wijsheid van Salomo is gericht op mensen zoals deze. Een andere koning zou er misschien niet eens tijd voor maken. Die zou ze misschien laten ombrengen of gevangen zetten. Het zouden mensen zijn die niet eens toegang hebben tot de eerlijke rechtspraak. En hier komen ze in het paleis van de koning zelf. Echte Bijbelse wijsheid, die krijg je om tot zegen te zijn. En wel in het bijzonder voor mensen in nood, mensen die God op je weg brengt. Nou, kijk eens hoe bijzonder dat oordeel door Salomo hier wordt geveld. Dat hij een manier bedenkt om te ontdekken wie de echte moeder is. En zorgt dat het kindje dat nog leeft op zal groeien bij zijn eigen moeder. Inzicht van boven. De mensen herkennen dat zo. En zo staat het ook in de Bijbel. Wijsheid van God. Om te kunnen doen waarvoor hij is aangesteld. En dat brengt ons dan bij het vijfde. Het vierde was dus, God geeft je wijsheid. Juist niet voor jezelf, maar om tot zegen te zijn voor anderen. Dan kun je ook denken aan je gezin als je dat hebt. Of de mensen die God op je pad brengt. Het vijfde is nog iets meer toegespitst. Wijsheid ontvang je van God voor de roeping die God je heeft gegeven. Voor de taak die je van God krijgt. Het Hebreeuwse woord van wijsheid, dat verwijst ook naar een ambacht. Dat is niet zozeer een stapel boeken. Want een timmerman kan, als je het zo bekijkt, ook wijs zijn. Dat is iemand dan, een timmerman die goed is in zijn vak. En een koning kan dus ook wijs zijn. En dan gaat het hier dan in dit hoofdstuk vooral over die taak van een koning om recht te spreken. Dat is zijn taak, zijn roeping. Wijsheid van God maakt je daarvoor bekwaam. Als je het over wijsheid hebt, dan moet je dus eigenlijk ook over nadenken. Welke roeping heeft God voor mij? Welke taak heb ik? Dan ben je geen koning. Onze koning is ook lid van de Protestantse kerk, dus ik heb wel even rondgekeken. Van, misschien is hij er, maar hij woont ook niet in IJsselstein natuurlijk. U bent geen koning, maar u hebt wel een andere taak. Misschien ben je vader of moeder van opgroeiende kinderen. Dat is ook een roeping waar je heel wat wijsheid van God voor nodig hebt. Daarnaast heb je misschien een baan. Ja, je dagelijks werk, dat heeft toch ook te maken met een roeping. Zeker als je dat bewust als christen ook probeert uit te voeren. God wil je daar wijsheid voor schenken. En jij hebt ook een taak als je, nou ja, als christen in deze samenleving wilt staan. Hoe doe je dat op je werk? Hoe doe je dat op school? Op de plek waar je woont? God roept ons om in deze wereld aan zijn kant te staan. Maar daar hebben wij ook heel veel wijsheid voor nodig. Je kunt ook denken aan taken in de gemeente. Als je wijs bent op een Bijbelse manier, dan zul je niet zo snel zeggen als je ouderling wordt of diaken of in het jeugdwerk wordt gevraagd. Dan zul je niet zelfs zeggen, oh dat doe ik wel even, dat kan ik wel. Nee, dan besef je, het zijn gaven die God mij geeft. Ik ben daarin afhankelijk van Hem. En dan bid je ook om een opmerkzaam hart. Dat je ook blijft leren. Dat zouden we eigenlijk in de kerk ook best wel eens aan elkaar kunnen vragen. Hè? Van, we zitten nu in de zomerperiode. Als je dan terugkijkt op de afgelopen tijd. Wat heb je nou geleerd? Wat heb je ontdekt? Welke dingen, ja, waar ben je tegen aangelopen? En wat heb je daarin voor wijsheid van God ontvangen? Om elkaar eraan te herinneren van, je bent toch nog wel steeds een leerling? Want zo mag je juist de taak uitoefenen waarvoor God je roept. Zo mag je heel eerlijk en oprecht vragen om wijsheid van boven. Best een beetje spanningsveld ook, hè? Dat je soms voor een taak gevraagd wordt in de kerk of voor een ambt wordt geroepen en dat je denkt, ik kan het helemaal niet. Ja, dat moet je dus ook niet te snel zeggen. Dat is weer de andere kant. En je kunt zeggen, ja, dat kan ik wel, dat doe ik wel, heb ik al wel eens vaker gedaan. Nee, als leerling. Maar dat betekent ook als je ergens tegenop ziet, hè, kan ik dat wel? Nou, als God je de wijsheid geeft, en dat wil Hij doen, dat is natuurlijk ook heel bemoedigend, maar daar mogen we ook om vragen. En bij Bijbelse wijsheid hoort dus ook, God wil dat geven voor de taken waarvoor Hij je roept. Voor de plek die je van Hem in deze wereld krijgt. Dat zijn dus de aspecten van Bijbelse wijsheid in dit hoofdstuk. Israël blikte terug op die hele geschiedenis. En de tijd van Salomo springt er dan uit als een tijd dat het heel goed gaat. In hoofdstuk 4 lees je daar ook weer verder over. Over de rijkdom van het koninkrijk, over de vrede die er is, over hoe gewone mensen het ook goed hebben. Wijsheid maakt echt heel veel verschil. En aan het einde van de preek zo de vraag aan u, aan jou en mezelf. Zitten wij daar inderdaad om verlegen? Vragen we het aan God? Geloven we die belofte dat God wijsheid wil geven? Wil je in die gestalte van een leerling leven? Of ga je je eigen weg en zie je het wel hoe het loopt? Nou, de geschiedenis van Israël leert ook dat je in diepe ellende terecht kunt komen. Je kunt gerust zeggen, de Bijbel doet ook een appel op ons. Ga nou niet verder zonder de wijsheid van God in je leven. Hij wil dat geven. We denken dan vanuit het Nieuwe Testament natuurlijk ook aan de Heilige Geest. Passend voor de roeping die God voor je heeft, ontvang je van Hem ook wijsheid. Door de Heilige Geest. En op grond van het werk van Christus, dat moeten we er dan ook bij zeggen. Wijsheid van God, die zie je in het bijzonder ook in de Heer Jezus. Heel veel mensen in de wereld hebben gezegd, wat een dwaasheid. Dat verhaal over Jezus, de Zoon van God, die sterft aan het kruis om mensen te redden van hun zonde. Wat een dwaasheid. Is er een God die dat wil doen op die manier? Ja, zegt de Bijbel. Kijk maar. God komt in Jezus naar deze wereld. En laat zo, te midden van alle dwaasheid van een mens moet het zelf doen, hij moet het zelf kunnen. Te midden van al die dwaasheid laat God echt de wijsheid zien. En in Christus wil Hij ook alle dingen geven die nodig zijn voor het leven met Hem in deze wereld. Echte wijsheid. Ja, die leer je daar waar je de Heer Jezus volgt en een leerling bent van Hem. Luisterend, een opmerkzaam hart, een horend hart, luisterend naar de Bijbel. Maar ook naar wat er gebeurt. Naar je situatie, op je werk. Even dat stukje afstand. Misschien lukt dat juist deze zomer wel, als je even vakantie hebt. Dat je het even iets meer open staat. Wat lees je, wat zie je? Wijsheid die juist tot zegen is voor andere mensen. Voor mensen die dat heel hard nodig hebben, die God op je weg brengt. En die je ook van God krijgt voor de taak in de gemeente en daarbuiten. Wijsheid als een houding, een hart met oren. Bid je het mee vanavond? God, geef mij die wijsheid, leer mij. Neig mijn hart, buig mijn hart om. Leer mij naar uw wil te handelen. Amen. Laten we dat samen gaan zingen, die woorden uit Psalm 86 en daarvan vers 6. U kunt vanavond ook uw gaven geven voor de collecte. Dat kan bij de uitgang van de kerk straks, als u van hier gaat. Maar dat kan ook op digitale wijze. En de meesten van u zullen ook weten hoe dat dan werkt. Wel goed om ook in de dienst te benoemen waar de collecte dan vandaag voor is. De eerste collecte is voor het plaatselijk evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor de landelijke kerk. Laten we ook samen bidden voor waar we voor geven, maar ook danken voor deze dienst en ook samen de wereld, de zorgen, de noden die er zijn, ook aan de Heere opdragen. Laten we danken en bidden. Heere onze God, we komen tot u in gebed, dankbaar dat u een God bent die wijsheid wilt geven. Het zijn uw beloften die ook in de dienst vanavond zijn aangehaald. Beloften uit de Bijbel. En u weet hoe dat bij ons leeft, die wijsheid. Of wij mensen zijn die eigenlijk de wijsheid wel zo'n beetje in pacht hebben. Of dat u zo aan ons hart werkt, dat wij inderdaad openstaan om van u te leren. En wij danken u voor hoe Salomo koning was en hoe die wijsheid ook tot zegen was voor mensen die vaak helemaal niet gezien worden en aan wie nooit recht gedaan wordt. En zulke mensen zijn er vandaag ook om ons heen. Mensen die lijden, mensen die tussen wal en schip vallen. Wij bidden dat er wijsheid is bij ons. Wijsheid om te doen waar u ons voor roept. Dat is ook iets waar we over nagedacht hebben vanavond. Dat is ook niet zo makkelijk te zeggen. Dat is ook niet voor iedereen precies hetzelfde, want de situatie kan heel anders zijn, of we nu wat ouder zijn of nog jong, of we deze week weer aan het werk moeten, of dat we vakantie hebben, of we alleen zijn, of een heel gezin hebben. We hebben een plek in de gemeente, maar ook weer verschillende taken daarin. Heren, wij bidden om wijsheid voor de roeping die u voor ons heeft. Geef ons het besef dat we dat niet in onszelf hebben, maar ervoor bij u terecht mogen. Dat u het hebt beloofd. Dat u het wilt geven. We bidden het niet alleen voor onszelf. We bidden het voor andere gemeenteleden. Voor de dominee die nu vakantie heeft. Geef hem daarin ook al het goede. En ook wijsheid voor de roeping die hij in de gemeente mag hebben. We bidden ook om wijsheid voor de landelijke kerk, degene die daar leiding aan geven. Dat u hun werk zegent, dat ze zo'n opmerkzaam hart mogen hebben om te luisteren naar uw woord en ook te zien waar het nu om gaat, in wat er speelt in de kerk en in de samenleving. En we bidden ook om wijsheid, om deze wijsheid voor de regering. We denken aan onze eigen regering, aan politici, ook met de verkiezingen die weer op stapel staan. Maar ook hoe onze regering nu zich beweegt in de internationale politiek, wat een vraagstukken zijn er ook, in Rusland en Oekraïne, maar ook in Israël. In het conflict wat er is in Gaza. Wat ook wel verscheurdheid, verdeeldheid brengt. Dus ook in het licht van de preek mogen we wel er heel bedacht op zijn om de wijsheid in pacht te hebben. En wij bidden dat ook mensen die verantwoordelijkheid dragen, ook in onze eigen regering, maar ook de regering van Israël, dat daar echt de wijsheid van u mag zijn. En dat ook die mensen tellen die voor anderen niet tellen. Wij bidden u om vrede. Om vrede en veiligheid voor uw volk Israël. Maar ook om vrede die tot zegen is voor andere volken. En wilt u de dingen daarin leiden? En help ons ook om op u te vertrouwen. Dat het u niet uit de hand loopt. Wij bidden dat er steeds meer mensen ook daar mogen zijn. Die de vrede van de Heere Jezus Christus leren kennen. En werk zo ook door met uw geest. Wij dragen ook de grote nood in Soedan aan u op. Daar horen we dan weer weinig over in het nieuws. Maar het is verschrikkelijk hoeveel duizenden slachtoffers daar vallen en hoeveel vrouwen en kinderen op de vlucht zijn en nergens veilig. O God, ontfermt u zich. En brengt u een omkeer in harten van mensen die geweld zomaar inzetten als middel om hun zin te krijgen en hun doel te bereiken. Heere God, zet u mensen in deze wereld stil die zo leven. Zo bidden wij voor de wereld waarin we leven. Ook dicht bij huis. Ook voor de gemeente hier in IJsselstein. Dat er zegen mag uitgaan van christenen in deze stad. Dat de hervormde gemeente en daarin ook uw leiding, uw wijsheid mag ontvangen. Ook om te blijven getuigen van u. Wij bidden voor het focustraject. Wat er gaat beginnen in de komende periode. En wij bidden om uw zegen daarover. Dat het een verdieping mag zijn. In het geloof. En ook in het getuigenis. Wij bidden dat we mensen op het spoor komen die zoekend zijn. Of dat we mensen aan het denken mogen zetten. Die in hun leven misschien wel heel vol zitten met van alles en nog wat. Maar toch een innerlijke rust en vrede missen. Wij bidden voor mensen, ook hier in IJsselstein, die eigenlijk echt in nood zijn. Die gewoon niet weten hoe ze verder moeten. Maar waar kunnen ze terecht? En God, brengt u zulke mensen ook op ons pad. En mogen ze hun leven opnieuw ontdekken in het licht van u. Dank u wel dat wij zo tot u mogen komen met ons gebed. Met wat we nodig hebben, met wat we zoeken, wat we verlangen. U kent een ieder van ons ook persoonlijk. U weet van de noden, de zorgen. En we leggen het samen ook bij u neer. Ziet u naar ons om, gaat u met ons mee. Ook in deze nieuwe week, misschien hebben we vakanties, misschien zijn er wel gemeenteleden die op reis gaan of op reis zijn. Heer, dan gaat u ook daarin mee. En als er gewerkt moet worden, geef ook daar de kracht voor. En zorgt u zo voor ons allen. Wij danken en bidden u. In Jezus' naam. Amen. Als slotlied voor deze dienst gaan we uit Weerklank Psalm 72 zingen, de coupletten 6, 7 en 10. Het gaat daarover een koning die, die zou er in onze tijd ook wel echt naar verlangen. Zulke koningen die mensen zien die in nood zijn en die roepen en die ze redt. Deze psalm die getuigt daarvan, je zou het kunnen zingen over koning Salomo, maar als wij het in de kerk zingen dan denken we ook aan de Heer Jezus Christus, de koning der koningen, voor wie elke koning zich zal buigen. Laten we dat gaan zingen. Psalm 72 uit Weerklank, vers 6, 7 en 10. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.